goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De wegenwacht van de ANWB blaast 75 kaarsjes uit. Een mooie praatpaal, mijlpaal, die gevierd wordt met een nieuw dienstvoertuig.
Ja, ik wilde die grap maken, is dat de gemiddelde leeftijd van de ANWB. Maar dat zullen we maar niet doen, hè. Dat is onaardig. Oh. Ik ga meteen door over de W107, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Waar denk je dan aan? Ja, aan een mooie, klassieke, ja, bijna klassiek, neoclassiek Mercedes SL-klas. SL-klasse. Is ook jarig en er komt binnenkort een volledige elektrische variant. Dat is dan weer jammer, hè? Of niet?
Ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Ja. Eigenlijk wel. Toch nou wel. Goed, in de rijimpressie de Peugeot 508 PSE.
Peugeot Sport Engineered.
Ja, oftewel een plug-in hybride met behoorlijk wat pk.
Ja, en een leuke plug-in. Ze kunnen ook leuke plug-in hybrides worden gemaakt.
Dat is waar. We gaan het zo over hebben. Maar eerst Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACEA.
Ja, je mag ACEA zeggen.
Ja, leuk, hè?
Niet ACEA.
Ja, maakt het leven een stuk gemakkelijker eigenlijk. De Europese koepelorganisatie voor autofabrikanten. Welkom, leuk dat je er bent. We hebben veel te bespreken.
Zeker.
Dus laten we snel van start gaan. Om te beginnen even de kwartaalcijfers die jullie vanochtend vrijgegeven hebben. In maart... Nou, lekkere plus. 87,3% in de plus.
Ja, vooral Goeie Italië maand. Had lekker geplust ten opzichte van vorig jaar, denk ik.
Ja, 5 keer. Ja. Zo. Ja, ja. Maar ja, ten opzichte van vorig jaar kon het ook haast niet anders, hè?
Nee, dat klopt. Want vorig jaar stond in Italië bijvoorbeeld... waren alle autoverkopen stil. Dus ja, dan is het makkelijk plussen. Als ik het vergelijk met 2019, dan gaan we gewoon de min in natuurlijk. Mm. Er was ook nog iets aparts, want alle landen plussen in maart. Alle landen
behalve,
in Europa.
Behalve
Nederland.
Ja, goh.
Ja, en min 18% in Nederland over afgelopen maand... is echt ten opzichte van de rest van de landen natuurlijk een groot verschil. En ja, eigenlijk hardop nadenkend... komt dat natuurlijk door een vooruittrekking van een aantal elektrische auto's naar december in verband met de belastingmaatregelen natuurlijk, de bijtelling.
Bijtelling ging van?
Ja, van 8 naar 12.
Precies.
Ja, en als je dan...
moest even nadenken hoeveel het nou weer was, want elk jaar gebeurt er weer wat.
Ja, dat is eigenlijk jammer, want het was heel mooi geweest. De overheid had nu in het kader van corona kunnen zeggen, oké, we doen dit, we houden het even een jaar vast. Dan waren er veel meer elektrische auto's verkocht. En ook dit jaar hadden we dan meer elektrische auto's op de weg kunnen krijgen. Wat natuurlijk voor de automobielsector in zijn geheel... In de verandering die we aan het doormaken zijn, van belang is. Want er wordt gekeken naar de gemiddelde uitstoot per merk. En ja, hoe meer elektrisch, hoe beter dat is... Ja. Hoe minder boetes te betaald moeten worden.
Ja, maar het is wel een beetje prik voor eigen broekje... als je de verbond van automobielfabrikanten bent, toch?
Dat klopt.
Ja, klopt. Ja,
mag je me ook niet helemaal kwalijk nemen?
Nee, dat is natuurlijk waar. Januari was slecht eigenlijk ook, hè? Min 24%. Ja. Februari min 19,3%. Ja, is eigenlijk niet echt hersteld dus, hè? Dus het gaat
Het gaat zeker slecht. We hadden eigenlijk gehoopt op een grote herstel begin dit jaar.
Ja.
Maar ja, ik weet nog, we stonden hier een jaar geleden... stond ik hier aan dezelfde microfoon. En toen dachten we dat corona ons zou raken... maar eind van het jaar weg zou zijn.
Ja.
Nou, inmiddels weten we beter. Wij hopen nu nog steeds op een herstel dit jaar.
Ja. We hopen nog steeds dat het eind van het jaar weg is.
Ja, nou ja, goed, als we een beetje doorprikken... denk ik dat dat misschien moet kunnen. En dan hoop ik dat mensen... hun uitgestelde aankoopbeslissingen voor een nieuwe auto gaan inlossen. We zien wel een sterke stijging van tweedehands auto's... omdat er veel mensen uit de bus en de trein... toch nog even een tweedehandsje hebben gekocht.
Ja. En je kan niet, je gaat niet vliegen met vakantie. Dus je hebt eigenlijk is het alleen maar goed nieuws voor automobiliteit.
Ja, dat klopt. En het is heel leuk om te zien als je kijkt naar China en Korea... waar ze natuurlijk eigenlijk uit deze misère zijn... ja, je vraagt me niet hoe, maar goed, ze zijn eruit. Daar worden dus nu 4 keer zoveel Rolls-Royces verkocht. Heel veel AMG's, heel veel M7's, et cetera.
Oh, als dat toch hier zou kunnen gebeuren straks, leuk. Maar
ja, er gebeurt hier ook wel, alleen zeg maar niet voor normale mensen.
Nee. Oh. Nee, ja. Maar je geeft duidelijk aan dat dit te wijten is aan corona. Het is ook logisch, maar er speelt misschien nog wel iets, en dat is tekort aan chips.
Ja, dat is een moeilijk onderwerp, want het is volgens mijn gegevens per leverancier verschillend. Er zijn er een aantal die hebben daar eigenlijk geen problemen mee. Die hebben dus de orders niet gecanceld toen ze vorig jaar, nou laten we zeggen rond de zomer, dachten van het gaat slecht. Anderen hebben dat keihard gedaan. Die hebben gesaneerd in de inkoop. Ja, en die moeten dus nu achteraan het rijtje als er nieuwe chips worden
gesproken. Eigen schuld, dikke bult.
Nou, het is lullig om te zeggen, maar ja.
Maar ik begreep ook wel dat er toeleveranciers zijn geweest die hebben gezegd van ja, wacht even, want die moeten ook chips bestellen natuurlijk voor de producten die zij weer leveren aan de OEM's.
Ja.
Waarbij de OEM's hebben gezegd, nou produceer maar en stuur maar naar ons toe. Maar dat die toeleveranciers hebben gezegd van nou, wacht even, we stellen even uit.
Ja, dat klopt. Er is natuurlijk wel een tekort. En het is niet altijd de schuld van de OEM. Het zijn vaak de suppliers die eigenlijk in die lijn naar de automobielproductie de bottleneck zijn.
Ja, maar is dan die supply chain gewoon ook niet helemaal goed, zou je kunnen zeggen? Hij is gewoon niet transparant, blijkbaar.
Nou, hij was goed als alles goed gaat.
Ja.
En hij is niet goed als er een kink in de kamer kropt. Het is echt just in time en de laagste prijs natuurlijk. Als er dus iets misgaat, dat kan ook een boot dwars in het Suezkanaal zijn.
Ja.
Dan gaan er dingen mis, ook in de productie. Gelukkig die chips, je vliegt een doosje van, laten we zeggen, 5 kilo... over de oceaan of vanuit Taiwan naar hier. En daar zit dan voor 1 miljoen aan chips in. Maar daar kan je wel 10 miljoen auto's mee maken. Of veel meer zelfs. Op zich is het van een boot in het Suezkanaal hebben we weinig last. Maar het is gewoon de grote vraag naar chips voor mobiele, voor laptops en gamecomputers die in waanzinnig demand zijn op dit moment, omdat iedereen thuis zit te werken.
Ja, ja. Iedereen zit thuis te werken. Nog steeds een beetje corona. Maar aan de andere kant wel, mensen gaan niet meer het OV in. Dus wat verwachtingen voor het komend jaar, voor dit jaar? Weet je, gaat het goed komen met autoverkoop of blijft het een beetje kwakkelen?
Wij denken dat dit jaar een klein stukje inhaalslag, snel prikken. En dat we eigenlijk het jaar gaan afsluiten als een normaal jaar, vergelijkbaar met 2019.
Ja. Oké, en dus een dikke plus ten opzichte van vorig jaar.
Ja, ja, dat is een flinke plus ten opzichte van vorig jaar.
Ja, ja, oké. En hoeveel plussen we dan?
Nou, ja, vorig jaar hebben we zo'n 3 miljoen auto's ingeleverd. Als we die dit jaar weer kunnen inhalen, dan hebben we dus 3 miljoen auto's meer dan vorig jaar. Dan zitten we toch op de 15 miljoen in Europa verkochte auto's.
Ja.
In Azië, de Europese automobielindustrie verkoopt eigenlijk meer naar het buitenland, buiten Europa dan in Europa.
Ja.
Daar zie je dat die vraag flink aantrekt. Dus de automobielfabrikanten zijn op zich, zien zij een stijging ten opzichte van vorig jaar, maar ook vanuit 2019. Dus daar is eigenlijk de misère achter de rug. In het buitenland, vooral China en Azië, Midden-Oosten, worden veel auto's verkocht. Amerika trekt weer aan. Ja, alleen Europa blijft nog wat achter.
Ja, we zijn een beetje langzaam hier.
Ja, dat komt ook toch weer corona-related natuurlijk.
Ja, en belastingen speelt het daar ook nog een rol in. Dat is natuurlijk, zeg maar, aan de ene kant een Nederlands probleem. Maar je ziet natuurlijk meer in Europa dat er steeds meer druk op CO2-uitstoot. Auto's worden langzaam wel echt wel weer duurder. Of is dat niet een Europa-breed probleem?
Je ziet dat ook. Het is wel meer in Europa dan in de rest van de wereld.
Ja.
Vorige week hoorden jullie verhaal over Amerika. Daar is infrastructuur natuurlijk nog steeds een probleem.
Ja.
En voor infrastructuur wil je eigenlijk in Europa de koploper zijn. Maar belastingen is niet echt de bottleneck op dit moment.
Oké. CO2-uitstoot, daarmee komen we gelijk wel weer met het bericht over de nieuwe Euro 7-uitstootnorm. Duitse Autobild kwam met het bericht dat die in 2025 ingevoerd moet worden, maar dat die minder streng wordt, waardoor verbrandingsmotoren toch niet gaan verdwijnen. Je hebt het bericht gelezen, neem ik aan.
Ja.
Duits is hartstikke goed. Klopt het? Stimmt het?
Klopt totaal niet, want het is natuurlijk... Wij zitten in Europa, we zitten echt... Wij krijgen zelfs de gelekte documenten voordat ze uitkomen. En wat daar de Duitse Bild zegt, is pure onzin. De strijd moet nog gestreden worden. Euro 7 is echt heel... erg voor de verbrandingsmotor. Het is inderdaad zo dat je daarmee eigenlijk een deel van de auto's onmogelijk maakt om te produceren. Vrachtwagens hebben er nog veel meer last van, trouwens. En die hebben eigenlijk geen alternatief. Maar de gelekte verhalen, of de verhalen van Bild zijn een beetje te vroeg. Eigenlijk is de oorlog nog niet begonnen en zij claimen al de winst, de overwinning. En dat maar, is echt stom, want ook de lobby die wij voeren, laten we eerlijk zijn, om die normen naar beneden te krijgen, die wordt niet geholpen om nu te zeggen, ja, we zijn er al, want dan gaat juist het parlement en de commissie natuurlijk nog even tandje erop doen.
Ja, maar aan de andere kant is het niet gek dat ze dat natuurlijk nu roepen, hè? Want 2021 is het nu, 2025 gaan die normen in, denk je, nou, het duurt nog wel even, maar ik bedoel, die beslissingen, die moeten eigenlijk zo'n beetje al genomen zijn om die motoren te ontwikkelen en keuzes die we maken. Dus in die zin denk ik, ja, nou ja, zo gek is het toch niet? Het is een behoorlijk kort dag om hier nog überhaupt iets in te kunnen veranderen.
Ja, veel te kort eigenlijk. Dat is ook het bezwaar wat wij nu roepen richting Europa. Van jongens, kom nou wat eerder met wat je precies wil. Maar kom ook met realistische oplossingen. De sensoren die in Euro 7 nodig zijn, die moeten nog ontwikkeld worden. Dat lukt je gewoon niet in 5 jaar. Nee. Zeker niet als je ervan uit moet gaan dat elke auto die vandaag op de markt komt, heeft 2 jaar geleden is die de productie ingegaan qua tekenen, et cetera. De R&D daarvoor nog 2 jaar. Dus je zit gewoon in 5 jaar. Kan je geen veranderingen meer accepteren.
Wat is dan nu de stand van zaken? Hè? Want je zegt die norm die was vastgesteld, die was eigenlijk totaal onhandelbaar.
Ja.
Waar zitten we nu?
Nou, hij is ietsje handelbaarder geworden, maar... eigenlijk is het nog steeds een heel groot probleem waar we keihard aan moeten vechten.
En wanneer wordt de knoop doorgehakt?
Ja, die knoop wordt later dit jaar, okay. Tweede helft dit jaar, eind derde kwartaal doorgehakt. Right. Door de Europese Commissie, door DG Grow, DG Connect, DG Klima.
Alle DG's. Dus
dat gaat allemaal, ja, dat zijn allemaal directoraten, ja, in Europa die daarover gaan.
Ja. Ja. Goed, dan gaan we van de CO2-uitstoot. Ja, we moeten ook wat andere dingen behandelen, namelijk...
We gaan allemaal elektrisch rijden.
Ja.
Toch? Nou,
ja,
opgelost.
Alles op.
Hup, euronormering hoeven niet meer te doen. Moet alleen een paar laadpalen bij, volgens mij, toch? Mijn, dat is het punt wat jij wilde gaan maken.
Ja. Het doel is volgens mij 1 miljoen laadpunten in 2024. Nou, het rapport van de Europese Rekenkamer die heeft dat onderzocht en die zegt, nou, dat is gewoon niet haalbaar.
Ja.
En het is zelfs, met de conclusie?
Ja, dat is echt. En dat kwam op dezelfde dag dat wij aankondigen dat het aantal laadpalen in Europa, als we bijvoorbeeld de huidige targets moeten halen, moet naar 3 miljoen. En 1 miljoen halen ze al niet. Als we naar 50% CO2-reductie willen, wat de Green Deal van meneer Frans Timmermans in Europa zou beogen, dan moet je er 6 miljoen laadpalen. Nou, je haalt 1 miljoen al niet, dus ik zie daar een probleem.
Ja, nou, ietsje, we moeten wat meer energie in dus.
Ja, bijschakelen.
Zie je ook een oplossing?
Nou, de oplossing is eigenlijk, we zien nu dat Frans Timmermans en het team daar praten we heel veel mee, dat zij zeggen, wij gaan de coronafondsen, de Recovery Funds for Europe, gaan we gebruiken om landen te helpen meer laadpalen neer te zetten. En dat is echt keihard nodig. Als dat gebeurt, dan kunnen we natuurlijk die 3 miljoen wel halen. Het is ook, hè, ik kom hier beneden in de parkeergarage, geen enkele laadpaal te zien.
Nee, we hebben ze boven neergezet.
Ja, ik zag er 2 boven staan.
Ja.
Dat klopt. Maar... ja, je moet ook, hè, als je straks... ik heb een appartement in Amsterdam. Ik kan nu nog opladen, maar ik zie dat er steeds meer auto's gaan komen. Ja. 2030 heb je de helft van de auto's op de straat.
En ze staan ook langer aan de paal, hè?
Ja.
Want die batterijen...
Precies, batterijen worden groter, maar ook de stroom in die paal wordt lager.
Mercedes EQS, 107 kilowattuur batterijen gisteren aangekondigd. Ja, dus het gaat steeds harder. Dus ja, dat is een issue. Dus, het is ook wel een gelddingetje. Want wat 3 miljoen laadpalen of 6 miljoen, wat kost dat?
Ja, je praat over 6 miljard ongeveer publieke laadinfrastructuur, de kosten voor 6 miljoen palen in Europa.
1000 euro per paal maar, vind ik eigenlijk goedkoop.
Ja, dat is relatief, maar ja, als je de 6 miljoen bestelt, krijg je korting.
Ja, maar je moet het ook allemaal neerzetten, toch? Dus ja. Dan moet je gaan graven, dan moet je ergens...
Nou, dat is het andere probleem. He, kan het grid het aan? We zijn nu met de vrachtwagensector bezig en te kijken van, ja, hoe kan je nou vrachtwagens opladen naast de snelweg? Er is nog niet eens elektriciteit. Dus ja, je moet eigenlijk een kleine stad elektriciteitscentrale bouwen naast de parkeergarage. Yeah. Naast de parkeerplek. Ja,
volgens mij las ik eerder deze week al een bericht dat het aanpassen van de Nederlandse grid alleen al meer dan 100 miljoen euro kost.
Ja, dat vind ik laag geschat.
Laag geschat.
Ja.
100 miljoen.
Ja, misschien is het ook wel 100 miljard. Nee, ik kan me niet voorstellen, toch?
Nee, 100 miljoen lijkt me weinig, 100 miljard is weer veel. Maar ja, weet je, ergens ertussenin.
Op Europese schaal zou je best wel eens 100 miljard kunnen moeten besteden.
Ja, nou, want, ja, precies.
Ja, want steden, bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam of het centrum van Brussel, om daar de hele kabels te gaan vervangen, nou, dat kost echt handen voor met geld.
Ja. Ja, is er geld vanuit de EU om dit te doen?
Ja, er zijn grote fondsen vanuit de EU, echt miljarden, dus dat helpt. Je moet er als Nederland natuurlijk wel aanspraak op maken. Ook daar vind ik dat we weer het netste jongetje van de klas zijn. Als andere landen, die lopen flink te graaien uit die bak.
Ja.
En Nederland wil voorzichtig en laten we even er goed over nadenken. Laten we eerst het plan maken. En ik zou zeggen, doe lekker enthousiast. Vraag zoveel mogelijk aan, zo vroeg mogelijk.
Ja.
En samen met de RAI bijvoorbeeld willen we daar graag aan werken.
De Nationale Autoshow.
Ja, eventjes een V8. Dit is de V8 van de Mercedes SL en SLC-klasse, de W107. Bestaat deze week 50 jaar.
Ja, dat is wel een jubileum, zeg.
Ja, vlaggetjes mogen uit. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf Monceau Automobiel bouwt de klassieker om tot elektrische auto. Heb je weer een laadpaal nodig? En dan hoor je dit. Niks. Ja, het geruis van de banden misschien, hè?
Precies.
Roel Polle is medeoprichter van Monceau. Welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Wat heb je zelf liever? Dat geluid van die motor of?
Niks.
Dat is een gewetensvraag. Ik ben wel een petrolhead van huis uit. Maar nu moet ik zeggen, nu dat ik herhoudelijk al in onze eigen auto heb gereden, moet ik zeggen dat ik steeds meer fan word van de stilte, zeg maar. En het is ook niet zo dat hij helemaal geen geluid maakt. Hij maakt echt wel een soort van...
windgeruis, bandengeruis.
En alsof de metro langskomt, hè? Alsof de metro langskomt. Hey, Wouter, wat vind jij ervan?
Nou ja, het is wel een beetje heiligschennis natuurlijk. Klassieker elektrificeren.
Zo, Roel, ja, je hebt het gehoord.
Dat horen we wel vaker. Ja, dat horen we wel vaker. Dus eigenlijk zijn er twee groepen mensen. Eén is die toch wel het liefst met brandende fakkels en hooivorken voor onze garage staan. Of de andere groep die ontzettend fan is. En er zit eigenlijk niks tussen. En de eerste groep die zit toch in de hoek van de godslastering en heiligschennis. Terwijl, ja, dit is natuurlijk van alle tijden dat je auto's tuned en andere motors erin hangt. In Amerika gebeurt dat veel, dat je moderne motors in klassieke auto's hangt. En ik denk dat het eerder is dat mensen daar nog aan moeten wennen. En dat ze zich ook ergens een beetje bedreigd voelen. Omdat wij een soort van alternatief zijn voor hun geliefde oldtimer. Terwijl wij dat helemaal niet willen zijn, zeg maar. Wij willen gewoon een hele goede... interessante auto bouwen. Zien ons als een elektrische veredelaar. En hebben helemaal niet de missie om alle oldtimers ter aard zeg maar om te gaan bouwen. Zeg maar. Dat is helemaal niet ons doel. We willen gewoon een hele coole rijdende auto maken. En dat is gelukt. En iedereen die we erin zetten, ja, die komt er geheim met een smaal uit. Want het is een hele bijzondere ervaring.
Ja. Even naar die groep die dit wel interessant vindt. Hè. Waarom vinden die dit zo interessant? Want als ze zo graag elektrisch willen rijden, dan is er keuze genoeg tegenwoordig.
Ja, het is toch dat je wat bijzonders zoekt. Uiteindelijk zijn moderne auto's natuurlijk allemaal redelijk gestroomlijnd. En,
ja, lelijk, ja, bedoel je.
Wat minder, ik wilde dat niet zeggen. Maar het is in die zin, het karakter van een oude auto is natuurlijk, in het straatbeeld, heeft gewoon ontzettend veel charme. En dat is eigenlijk wat je ziet. En dat zijn dan vaak mensen die... niet heel erg gecharmeerd zijn van het van de ja toch wel de ja hoe zeggen liefhebbers dat de het charme van de auto zeg maar maar die niet eigenlijk het leuk vinden om op de zeg maar op de A2 op de vangrail te zitten naast de A2 of olie op de vloer te hebben of het hele weekend als je een weekendje weggaat naar benzine te stinken omdat de koffers wat te lang achterin hebben gelegen zeg maar
het zou dat, met dat, een goede W107 op zich ook allemaal wel mee moeten vallen, volgens mij. Maar,
ja, dan heb je wel een punt, ja.
Ja dus, en er zijn natuurlijk wel slechts. Ja. Heeft het nog voordelen dat elektrificeren? Ja, het is stiller en natuurlijk mooi. Dan mag je zeg maar overal naartoe rijden en milieuzones, noem maar op. Maar heeft nog andere voordelen om zo'n SL of SLC om te bouwen?
Nou, wij vinden dat het echt wel veel beter rijdt, zeg maar. We hebben nu een aantal testdagen al gedaan. Ja. En doordat we zeg maar, we zitten lager in gewicht dan het origineel. We hebben voor- en achterbatterijpakketten, waardoor we achter wat zwaarder zijn, voor wat lichter. Maar ja, omdat de originele auto is meer 60-40 verdeeld. Dus wij zitten veel meer op een 50-50 verdeling.
Ja.
Dus het rijdt gewoon heel, het trekt natuurlijk heel goed op. Hè? Dus we zitten zo'n beetje op de niveau 0 tot 100 van een 500 SL, wat de snelste ooit was.
Yeah.
Maar het 0 tot 60, 70 is natuurlijk ja, een hele gave ervaring.
Yeah. En ja, van 100 naar 200, dan gaat die oude misschien dat, wel weer de winst pakken.
Dat,
hè?
Uiteindelijk boven de 160 zeg maar komen wij niet. En, maar goed, dat is natuurlijk ook totaal het punt missen van een elektrische autorijden.
Yeah.
Je ziet ook dat de doelgroep van ja, de mensen die geïnteresseerd zijn in een Monceau klassieker is dat. Dat zijn ook niet de echte petrolheads, zeg maar. Dus dat zijn veel meer mensen die houden van het design, die iets unieks willen hebben. Van vroeger uit het karakter van die auto, of toen ze jong waren, die auto als een droomauto zagen en nu het willen rijden, maar wel wat anders willen. Of een bepaalde, ja, die duurzaamheidsinsteek hebben. Maar inderdaad ook, ik hoop dat uiteindelijk als we mensen erin inzetten, en ik wil jullie daar van harte voor uitnodigen als we de auto klaar hebben, om het eens te ervaren, dat je ook het waardeert als, zeg maar, de auto waardeert als zodanig. In plaats van dat het ja, een geëlektrificeerde klassieker is. We zien onszelf ook meer als een elektrische veredelaar. Wat dan.
Yeah. Ja, en daarmee doe je een soort voorzet voor mijn volgende vraag. Jullie doen dus meer dan alleen maar elektromotor erin klappen en wat accu's erin gooien. Je maakt dus, ja, restaureert of modificeert. Wat doen jullie allemaal?
Nou, sowieso gaat iedere auto wordt compleet gerestaureerd. Van A tot Z, zeg maar. Dus die krijgt alles nieuw wat we erop laten van de originele auto. Wordt gerestaureerd. Dus de kleur, de lak, het hele interieur wordt aangepast. We houden de ophanging zoveel mogelijk. In elk geval van de 107 houden we zoveel mogelijk authentiek. Maar we gaan wel de veren aanpassen. De Koni-onderstel komt eronder. Dus dat soort zaken doen we. Als het gaat om de aandrijflijn, we gebruiken alleen maar nieuwe componenten. Dus we gebruiken geen gecrashte Tesla's of zo, die dan waar we de batterij van nemen. We hebben gewoon een nieuw batterijpakket. 52 kilowattuur vloeistof gekoeld.
Hoe ver kom je daarmee?
We zitten zo op de, als we nu extrapoleren, zitten we tegen de 300 kilometer. Dat je dan mee zou kunnen gaan.
Ja. En wat kost het? Ja, daar komt hier de hamvraag.
Vanaf 169.000 ex-BTW.
Oh, zo, Erik Mark, iets voor jou?
Ja.
Nou ja, nee, dan heb ik toch een andere keuze.
en moet je daar zelf de donor SL voor meenemen? Of zit die dan bij die prijs?
Nee, dat is,
die zit erbij in.
Dat is een all-in prijs, ja.
Dat is best veel geld.
Ja, maar dan rij je ook wel iets bijzonders.
Ja, maar je kunt
ik zeg altijd, het is veel geld, maar niet duur.
Ja, en je kunt ook bij Brabus kan je, zeg maar, je SL ook deze generatie helemaal laten restaureren. En dat schijnt iets van een ton of zo te kosten.
Oh, ja.
Maar ja, goed, dan blijf je zo'n ouderwetse vervuilende benzinemotor hebben.
We zijn heel benieuwd hoe het gaat, Roel Pollen. En we zullen zeker zijn we geïnteresseerd om een keertje te rijden. Roel Pollen, medeoprichter van Monceau Automobiel. En ook dank aan Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACEA. En zometeen.
De ANWB Wegenwacht bestaat 75 jaar.
Hoe hebben ze dan wel iets om die Monceau te repareren? Als je straks stil komt te staan, eventueel.
Ja.
Nou, en een rijtest in de Peugeot 508 PSE.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
En dan even terugkomend op dat verhaal over het Nederlands energienet.
Ja.
Toch 102 miljard, euro,
ja,
maar wel verspreid over 30 jaar.
Ja,
nodig om de overstap naar duurzame energievoorziening mogelijk te maken.
Dat is maar 3 miljard per jaar.
Ja, dat valt reuze mee.
Ja. Dus dat is
goed te doen.
€200 per persoon. Nee. Ja. Ja, veel te, ja.
En het is wel nodig, want dan kun je ook je Peugeot PSE 508 opladen.
Ja.
Hè? Nieuw sportlabel, PSE. 508 is de eerste auto die onder handen is genomen. En mijn oordeel hoor je straks in de rijimpressie. Maar eerst...
De thans jubilerende Wegenwacht is in ons land zeer populair geworden. In het Nederlandse verkeer vervullen de bekende gele rijders een onmisbare en in alle opzichten gewaardeerde taak.
Ja, de Wegenwacht van de AWB viert een jubileum. De pechhulp wordt in 1946, dus exact 75 jaar geleden, opgericht. Prachtige mijlpaal die ondanks corona deze week gewoon gevierd werd.
En onze gast is Rian Vreeburg, directeur hulpverlening bij de AWB, waar ook de Wegenwacht natuurlijk onder valt. Welkom, leuk dat je er bent. Een week vol festiviteiten...
Ja, nou, we vieren eigenlijk al het hele jaar feest. Dat proberen we in ieder geval. Maar gisteren hebben we echt de jubileumdatum gevierd, 15 april. 75 jaar geleden gingen we met 6 Harley Davidsons voor het eerst de weg op. De motoren overgenomen van de Canadezen, ja, geel gespoten.
Met de zijspan.
Met de zijspan, waar de onderdelen in zaten. En dat is precies 75 jaar geleden gisteren. Dus het was een mooie mijlpaal.
Ja, wel gaaf dat het toen Harley Davidson's waren. Ze waren eigenlijk wat stoerder dan nu. Rijden ze gewoon in een busje. En toen met een Harley.
Ja, ja, het was sowieso stoer natuurlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, één, de wegen waren super slecht. De auto's waren heel slecht.
Ja.
Ze hebben toch op die motoren door weer en wind gereden. Hè? Dat moeten we natuurlijk ook zeggen. Dus het was sowieso heel stoer. Nu is het ook nog stoer. Want het door weer en wind blijven werken is natuurlijk blijft bijzonder.
En langs de kant van de weg is ook niet altijd even veilig natuurlijk. Maar jullie komen natuurlijk vast hele mooie verhalen van vroeger tegen. Hè? Heb je voorbeelden?
Nou ja, als je helemaal van die eerste jaren met die hele slechte wegen en die slechte auto's, waren natuurlijk ook geen onderdelen te verkrijgen. Hè. Dat was natuurlijk allemaal enorm schaars na de Tweede Wereldoorlog. Dus dan hoor je verhalen van banden die stuk gingen en waar ze dan gras in deden om toch even verder te komen. Dat kunnen wij ons natuurlijk niks meer voorstellen. De oude verhalen van nylon panties die gebruikt werden om bepaalde dingen weer aan de gang te krijgen. Dus ja, dat zijn de mooie verhalen. Maar nog steeds hoor je wegenwachten leuke dingen vertellen, dat ze opeens hele bijzondere ontmoetingen hebben. Laat zijn wegen. Ja, ik kreeg opeens, dat was ook voor de corona, een zoen van een mevrouw die zo blij was. Ja, dat zijn het blijven van hele diverse,
een paar
bijzondere
later
verhalen.
Waren ze getrouwd.
Dat weet ik dan weer niet. Nee. Maar,
jullie hebben een nieuw dienstvoertuig gepresenteerd.
Ja, we hebben gisteren de elektrische Volkswagen ID.4 in gebruik genomen. Met een aanhanger waar een charger in zit. En dat is ook echt nieuw. Er zijn natuurlijk steeds meer elektrische auto's in Nederland. En wij moeten daar ook op inspelen. Dus we kunnen nu met deze elektrische charger ook leden die langs de kant van de weg staan, toch onverhoopt met stroom ergens, even verder weg op helpen naar een volgende laadpaal. Hè. We gaan ze niet helemaal opladen.
Maar is dat een wagentje met accu's erin? Of zit er gewoon een lekker dieselaggregaat in?
Nee. We hebben hem zelf gemaakt. Maar het is echt een buitengewoon verantwoorde charger.
Oké, dus met accu'tjes. Eén is ook wel geen, hè, want Nederland is niet een heel groot land. Maar ja, met één ID4 kan je net een rondje Nederland doen als je tussendoor nog even oplaadt. Maar komen er dus meer van dit soort voertuigen?
Ja, we nemen er 4 in gebruik van die chargers. Overigens niet allemaal achter een Volkswagen ID4, maar divers. Maar 4 in het land, vooral in de Randstad. En dan kijken we hoeveel we er gebruiken. En als het nodig is, kunnen we uitbreiden. Maar we beginnen met deze 4. Ja. Want de hoeveelheid pechgevallen met elektrische auto's op het hele wagenpark valt natuurlijk tot nu toe in aantallen ook nog wel mee.
Ja, maar dat gaat wel stijgen, want we gaan allemaal elektrisch rijden.
Ja, we gaan. Nou, het gaat zeker stijgen. Ja, de prognoses zijn natuurlijk echt wel dat het aandeel van elektrische voertuigen behoorlijk gaat stijgen. Maar ons wagenpark is ook oud, hè? Dus ik denk ook dat we overigens echt nog heel lang gewoon met alle gewone auto's dat we daar ook mee te maken krijgen. Dat zal verreweg de komende jaren nog het grootste deel van ons werk blijven.
Ja, voor jullie is het natuurlijk goed, hè? Zo'n nieuw verkoop van auto's eigenlijk helemaal niet lekker. Je wil dat mensen lekker blijven doortuffen in tweedehandsjes. Want dan hebben ze, zeg maar, jullie echt wel nodig. Dan heb je pech op nodig.
Ja, en toch is het ook niet alleen maar zo dat mensen met oude auto's ons nodig hebben. Ook nieuwe auto's kunnen pech krijgen. Elektrische auto's zien we bijvoorbeeld ook veel bandenproblemen.
Ja.
Dus het is niet zo dat alleen maar oude auto's
pech
hebben.
Ik heb ook wel eens gehoord dat een van de grootste problemen zijn knaagdieren die leidingen doorbijten.
Nou, het gebeurt zeker. Het is zeker niet een van onze grootste problemen. Nee? Het gebeurt zeker. En het is ook een bepaalde hoek van het land. Ja, je hoort het meestal in Limburg. En dan is het een bepaalde periode waar we dat soort pechgevallen ook te horen.
Steenmarters zijn het. We horen het van onze eigen Limburger. Die heeft er vast ook heel veel last van.
Jullie zijn begonnen met motoren, geschonken door de Canadezen. En toen, hoe meer auto's er kwamen in Nederland, hoe meer de wegenwacht groeide. Is dat geleden gelijk opgegaan?
Nou, we zijn natuurlijk inderdaad enorm in aantal leden gegroeid. Het wagenpark groeide, ons aantal leden groeide. Dus we zijn de eerste jaren motoren. Eerst Harley Davidson, toen BSA. En vanaf 1960 meer in auto's. We begonnen met de bestel-eend. Als je die oude beelden ziet, de meeste mensen herkennen dat dan ook nog wel. En in de loop van de jaren steeds is de auto die we gebruikten natuurlijk ook professioneler geworden. Met name natuurlijk ook steeds meer mee aan materiaal om te helpen. Dus we zijn gigantisch gegroeid wat betreft dat.
Ja, want hoeveel auto's hebben jullie nu op een dag rondrijden?
Nou, we hebben in totaal 900 voertuigen. Dus 900 mensen ook. Dat verdelen we natuurlijk over 7 dagen in de week. Maar met een concentratie op de drukke momenten in de week. Dus een paar honderd mensen per dag zijn elke dag aan het werk.
Wat zijn tegenwoordig de drukke momenten in de week? Want dat was natuurlijk altijd ochtend- en avondspits. En dan misschien in het weekend ook nog eens ergens een piekje. Maar dat is ongetwijfeld verschoven door corona.
Nou ja, dat is zeker verschoven door corona. Het is, we hebben overigens niet eens zoveel minder werk dan normaal. Als je dat even nog zo mag zeggen. We hebben iets van 10% minder als je naar het hele jaar kijkt. Maar we hebben vorig jaar ook geen winter gehad. Hè. Dit jaar al wel. Dus dit jaar zitten we eigenlijk alweer ruim boven onze normale aantallen. Maar het is wel verschoven. Die avondklok 9 uur en dan nu 10 uur. Dus na 10 uur stort het natuurlijk in. Ja. We hebben veel mindere spits. Maar het is overdag natuurlijk nog wel druk. Dus wij verbazen ons soms ook dat we nog steeds zoveel werk hebben. Maar we zien wel een heel erg ander patroon over de dag, dat klopt.
Ja, is het meer verspreid of is het juist meer in de middag? Hoe zit het dan?
Nou, het begint later, dat sowieso. Hè.
Dus slapen allemaal lekker uit.
Ja, nou ja, dat is. Maar mensen gaan meer overdag bewegingen maken. Ja,
en ze gebruiken natuurlijk minder het openbaar vervoer. Dus pakken dan sneller de auto. Dus waarschijnlijk is het daarom ook een beetje gelijk gebleven.
Ja, ik denk dat dat zeker meemaakt. Er zijn natuurlijk vorig jaar ook meer auto's verkocht. Hè, dus dat merken wij natuurlijk ook. Dus wat dat betreft ben ik ook benieuwd dat als het straks toch weer voorbij is, hoe het dan precies gaat lopen. Er zijn natuurlijk de voorspellingen lopen daar ook over uiteen. Maar wij volgen dat natuurlijk heel goed en proberen daar steeds onze bezetting het beste op aan te passen. Maar dit is op dit moment wel een uitdaging.
Nou word je natuurlijk niet zomaar wegenwachter, hè, kan ik me voorstellen. Want je moet eigenlijk alle auto's weer op weg kunnen helpen. Ja. Is dat een sterke opleiding, een zware opleiding?
Nou, de eisen die we aan wegenwachten stellen moet natuurlijk sowieso een goede vooropleiding op autotechnisch gebied hebben. Ja. Dus daar begint het mee. Vervolgens moeten ze ook communicatief goed zijn.
Het moet geen horken zijn natuurlijk.
Nee, ze moeten improvisatievermogen hebben. Dus al die dingen spelen mee. En we trainen ze daarna ook nog. En dat blijven we ook continu doen. Dus mensen aan het begin krijgen ze training. Maar jaarlijks moet elke wegenwacht toch een x-aantal dagen ook technische training krijgen. Om van alle nieuwe ontwikkelingen ook goed op de hoogte te blijven.
Ja. Nou ja, aan de andere kant, hoe hard gaat dat? Want elektrische auto's zijn erbij gekomen. Is er echt zoveel opleiding nodig? Of is het ook specifiek op sommige automodellen die vaak voorkomen?
Nou ja, maar bijvoorbeeld ook, we hebben nieuwe testers, OBD-testers in gebruik genomen vorig jaar, waar we veel meer data kunnen lezen. Dus ook wegenwachten moeten daar natuurlijk op de goede manier
mee om moeten gaan. Je steekt eigenlijk gewoon je laptop in de auto. Daar komt het op neer.
Ja. En dat vraagt ook weer training. Dus het is niet alleen de nieuwe technieken, want elektrische auto's is natuurlijk nieuw. Maar hybride auto's was natuurlijk de periode daarvoor nieuw. Nou, zijn ongetwijfeld nog steeds nieuwe dingen. Maar ook de apparatuur die wij gebruiken vernieuwt zich steeds. Waardoor je wegenwachten continu moet trainen om. Om gewoon van alle merken en alle issues op de hoogte te blijven.
Nou hadden jullie wel een klein beetje krimp dus qua hoeveel inzet je hadden. Maar zoeken jullie dan nog mensen of zijn jullie dus juist nu wel voorzien?
Nou, kijk, die krimp zal maar tijdelijk zijn, hè, verwachten we ook. We zien het nu eigenlijk alweer een beetje oplopen vergeleken met 2020. Dus wij zoeken ook dit jaar wel weer mensen. Er zijn natuurlijk ook mensen die met pensioen gaan bij de wegenwacht. Dus we hebben ook wel vervanging nodig. Dus het is wel steeds dat we elk jaar toch wel een aantal mensen weer uit de arbeidsmarkt moeten halen.
Ja. Ja, ja.
En veranderen de eisen die jullie stellen aan deze mensen ook? Hè? Want omdat die auto's toch wat complexer worden, steeds digitaler natuurlijk. Misschien heb je straks wel gewoon WizKids nodig.
Nou ja, wat je ziet is dat mensen die we nu jonger aannemen natuurlijk ook al een andere achtergrond hebben dan de mensen die we 30 jaar geleden aannamen. En ik reed een keer mee met een jonge wegenwacht die we net hadden aangenomen. Die zei, ja, zegt hij, het is wel grappig. Als ik een hele oude auto tegenkom, dan bel ik wel eens die en die collega. Hij zegt maar andersom, die en die collega belt mij ook wel eens. Omdat ik hier weer veel meer van weet. Dus zo zie je wel dat samenspel eigenlijk heel goed gaat. En het is wel continu scherp erop blijven, want het blijft zich ontwikkelen.
Ja, en de wegenwacht rukt dus altijd nog elke dag uit. Hoe vaak in het jaar is dat? Ongeveer hebben jullie daar cijfers van?
Ja, zeker. We doen gemiddeld 3000 keer per dag. En dat komt in een normaal jaar op bijna 1,2 miljoen keer per jaar. Zo. En we hebben pieken, onze allerhoogste piek is bijna een keer 10.000 pechgevallen op één dag geweest. Maar bijvoorbeeld afgelopen februari, door enorme kou.
Ja, dus de accu's die niet meer doen.
Accu's die het niet geven, bevroren spiegels, bevroren handremmen, bevroren portieren die niet open gaan. Eigenlijk
gewoon tegenaan piezen. Ja.
Maar in een normale dag, normale dag 3.500 pechgevallen. Dus dat gaat elke keer door.
Ja. Wat is het meest voorkomende probleem, of de meest voorkomende problemen die jullie oplossen?
Nou, echt op nummer 1 staat nog wel steeds de accu.
Ja.
En op nummer 2 ook nog steeds banden. En banden is eigenlijk toegenomen. Vroeger deed iedereen zijn eigen band wel zelf. Hè. Dan legde je gewoon zelf je reserveband eromheen. Maar heel veel mensen hebben geen reserveband meer. Nee. En bellen ons ook, wat prima is. Maar als je geen reservewiel hebt om het zelf te repareren, dat is eigenlijk voor heel veel mensen, en dat snap ik heel goed, want ik zou het ook niet kunnen, gewoon niet te doen. Dus dan bel je de wegenwacht.
Ja. Als je geen reservewiel hebt, is het niet te doen. Of als je er wel een
hebt? Als je er geen reservewiel hebt, je moet hem plakken ter plekke. Dat is natuurlijk geen doel.
Ik heb dat één keer inderdaad gedaan. En dat werkte, die keer. Ik heb het ook één keer gehad dat ik dacht, dit gaat hem niet meer worden. Er zat gewoon een grote scheur in. Maar ik zie ook wel eens inderdaad dat de wegenwacht echt een band staat te wissen. Dan denk ik, weet je, als je nou oud en hulpbehoevend bent en je een rollator nodig om te lopen, dan kan ik me voorstellen. Maar een bandje wisselen moet toch een gemiddelde automobilist wel kunnen als de reserveband aan boord is.
Ik zal eerlijk zeggen dat ik het ook niet zou kunnen. Dus ik heb daar geen oordeel over. Maar
ben je zelf eigenlijk wel eens geholpen door de wegenwacht?
Ja, zeker wel.
Met het verwisselen van de band?
Laatst nog met die enorme kou. Oh ja. Waren ook mijn spiegels die zo naar binnen klapten vastgevroren. Dus dan je gaat toch niet zonder spiegels rijden.
Nee, dat is toch wel. Ja, ik doe dat altijd. Als ik weet dat het gaat vriezen, zet ik die functie uit. Dan blijven ze gewoon uitgeplapt.
Yeah. Dat doe ik de
Even
volgende
een
keer ook.
Wijze les voor
jij hebt een Volvo. Die vriest helemaal niet vast, joh.
Jawel.
Ja, vriezen ze vast?
Ja. Ik heb dat één keer gehad. Dat was ook een wijze les.
Ja, yeah. En toen hebben we er overheen gepiest.
Nou, hebben we gewoon gehad. Smeerlap.
auto's worden wel steeds complexer. We hadden het net al over ODB-poorten. Dus laptop erin pluggen, even simpel gezegd. Verandert het doordat die auto complex wordt, wordt jullie hulpverlening dan ook anders?
Nou, we denken dat zeker in de toekomst het wel weer anders zal worden. We zullen steeds meer de beschikking krijgen over data uit die auto.
Yeah.
En nu nog soms ook met dongels, hebben wij zelf ook proposities voor. Maar straks ook gewoon direct uit de auto. En als wij natuurlijk meer weten wat er aan de hand is, dan kunnen wij daar ook beter op inspelen. Yeah. Ja. Tot aan voorkomen van pech in die end. Dus ik denk wel dat data ons werk heel erg gaat veranderen.
Heel erg interessant, maar gaat die data ook naar jullie toe? Ook echt, hè? Want dat is dan wel van belang. Dan kunnen jullie zelfs problemen voorspellen.
Ja.
Je stuurt alvast iemand van de wegenwacht erop af.
Nou, we hebben nu ook een accu-voorspelmodel waarbij we kunnen meten wanneer een accu eigenlijk steeds slechter wordt en wanneer die dus waarschijnlijk echt kapot zal gaan. Dus dat is natuurlijk heel interessant. En daar kunnen we ook, dat doen we nu ook, van die leden van wie we het weten. Hè, bellen we op en zeggen, nou, dit en dit is er aan de hand. Kunnen wij u helpen? Dan komt de wegenwacht langs. Dus het is wel iets wat in de toekomst zal toenemen. Is nu nog heel klein, maar zal toenemen. En dat zijn wel dingen waar we op in moeten spelen.
Ja, want is dit wel de manier om inderdaad de 100 te halen?
Nou, we gaan zeker de 100 halen, zeg ik dan in alle eerlijkheid. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om steeds op alle nieuwe ontwikkelingen goed in te spelen. En of dat nou elektrisch is, of dat meer data uit de voertuigen is. Deelconcepten. We moeten natuurlijk overal goed op kunnen inspelen. En dat hebben we altijd gedaan, anders hadden we nooit bereikt waar we nu stonden. Maar we blijven in die zin ook altijd vooruitkijken om dat ook te blijven doen.
Ja, maar aan de andere kant, de praatpaal is ook al verdwenen en die auto's worden zelfrijdend en meer data, dan bellen ze zelf al de garage. Dus er is ook wel een scenario waarin het misschien toch de ANWB kleiner wordt.
Nou ja, dat hebben we wel eens vaker gedacht. Hè. Heel lang geleden toen we de APK invoerden, toen dachten we ook, dat betekent echt wel dat we minder werk gaan krijgen. Maar Het zou kunnen. Het is ook wel ergens waar we een beetje rekening mee houden. Maar ik denk dat als we maar goed zorgen dat we overal op in kunnen spelen, dat er ook wel nieuwe dingen ontstaan.
Zoals de elektrische fiets.
Elektrische fiets. We hebben ook de wegenwacht komt ook naar. Als je daar moet je een abonnementje voor hebben, maar dan komt de wegenwacht ook bij de elektrische fiets. En dat is natuurlijk wel iets wat als je behoorlijk ver van huis bent inmiddels met de elektrische fiets heel prettig is als er iemand is die je komt helpen. Dus, ja. Dus dat is zeker waar we op inspelen.
En fijn feest toegewenst. En laten we inderdaad ervan uitgaan dat de wegenwacht sowieso de 100 haalt. Want het is toch ook een soort cultureel erfgoed. Zeker als je denkt aan die oude Harley Davidsons en die mooie gele eend. Die vond ik ook wel mooi.
Ja, toch wel, hè? Ja.
Hartelijk dank, Rian Vreeburg, directeur hulpverlening bij de ANWB.
De rijimpressie.
Ja, Meijndert, die mocht op pad met de Peugeot Sport Engineer 508.
Laat ik gelijk maar beginnen met die nieuwe aanduiding, PSE. Dat staat voor Peugeot Sport Engineered. Nieuwe sportlabel van Peugeot. En dat wekt natuurlijk wel verwachtingen, hè? Want vroeger, 30, 40 jaar geleden, toen Meijndert nog een klein jongetje was, maakte Peugeot furoren met sportieve uitvoeringen. Denk bijvoorbeeld aan de 205 GTI. Echt wel een iconisch model. Wilde je hebben, ik ook. Ze worden overigens weer gemaakt. Peugeot restaureert 205 GTI's. Dus als je een nostalgische bui hebt, sla je slag. Nou, de vraag is natuurlijk, komen er nieuwe GTI-modellen? Waarschijnlijk niet. Dus moeten we het met de PSE-modellen doen. Een performance plug-in hybrid. Peugeot vindt dat beter passen bij de tijd waarin we leven. En je kunt ze ook niet helemaal ongelijk geven. Want ja, iedere gram CO2 die te veel uitgestoot wordt, wordt ook op een goudschaaltje gewogen, bijna letterlijk. Dit model stoot 46 gram CO2 per kilometer uit, op papier dan. Betekent een lagere BPM, helft minder wegenbelasting. Toch mooi meegenomen. Nou, de 508 is toch wel een auto die vanaf zijn introductie 3 jaar geleden indruk maakt. Hij is er als berlijn, een vierdeurs sedan en als station de SW. En die laatste die hebben wij nu meegekregen. Een grote, stijlvolle auto waar Peugeot dus het PSE-sausje overheen heeft gegoten. Wat betekent dat? Nou, allereerst een aangepaste aandrijflijn. Dit is de meest krachtige Peugeot in serieproductie van dit moment. 360 pk. Dat vermogen haalt hij uit een 1,6 liter 4-cilinder benzinemotor. Die is goed voor 200 pk. En dan zijn er nog 2 elektromotoren geplaatst. 1 op de vooras, die levert 110 pk. En 1 op de achteras, die 113 pk levert. Sprint van 0 tot 100 doet hij in 5,2 seconden. Koppeltje van 520 Nm. En de topsnelheid is begrensd op 250 km per uur. 140 km per uur als je volledig elektrisch rijdt. Nou, in de bodem van de auto ligt een lithium-ion accupakket met een capaciteit van 11,5 kWh. En dat is dus best een kleine batterij waar je natuurlijk geen wonderen van mag verwachten. Peugeot zegt zelf dat je met de SW 42 kilometer elektrisch zou moeten kunnen rijden. Nou, wij stapten in met een actieradius van 26 kilometer. Dat is dus niet zo heel erg veel. Wordt misschien veroorzaakt door het wat koude weer voor de tijd van het jaar. Brr. Maar ja, dit is een performance model. Die wil je zo nu en dan toch gewoon lekker hoog in de toeren jagen. En dat kan. Moet je wel een loeiende benzinemotor voor op de koop toenemen. Ja, het geluid is niet echt verfijnd, hè? Maar de teller schiet wel lekker de hoogte in. Verwacht niet dat je met deze auto driftend door de bocht raast. Daar is hij gewoon echt niet voor gemaakt. Laten we eens even kijken naar het uiterlijk en de aankleding van deze auto. Want daar heeft Peugeot wel echt werk van gemaakt. De normale 508 is best begeerlijk, ziet er leuk uit. Maar de PSE-uitvoering is dat nog veel meer. In het oog springen aangepaste grille, zonder het nieuwe logo trouwens. Dikkere bumpers met flaps, dat zijn een soort luchtgeleiders. Aan de zijkant zitten speciale sideskirts, een paar spoilertjes, diffuser, dubbele uitlaatpijpen en last but not least 20 inch licht metalen wielen met Michelin Pilot Sport 4S banden. Ja, kun je mooi mee op weg. Het ziet er allemaal hartstikke sportief uit, maar hij schreeuwt het niet van de daken. Kenmerkend voor de PSE-uitvoering zijn dan weer de geel-groene accenten. Opvallende kleur heet Kryptonite. Vergelijk het met de kleur van eigenlijk McDonald's frietsaus. Nou, voor mensen met keuzestress is dit eigenlijk wel de ideale auto. Want de PSE-uitvoering is slechts leverbaar in 3 kleuren. Grijs, zwart of wit. Verder zijn nagenoeg alle opties standaard. Behalve het panoramisch schuifdak en de 7,4 kilowatt lader. Nou, wat kost dat allemaal? Hou je vast. Aan de 508 PSE Berlin hangt een prijskaartje van 70.700 euro. De SW-variant is nog eens 1600 euro duurder. Dat is niet goedkoop, hè? Maar ja, je krijgt er wel een hele fijne auto voor terug. Comfortabel, standaard veel opties, voldoende vermogen. Je kunt een beetje elektrisch rijden. En misschien wel belangrijker, het is weer eens wat anders dan de modellen van de gevestigde orde, de Duitse 3. En dat is natuurlijk ook wat waard. Wees onderscheidend. En dat kan met ja, deze 508 PSE.
De Peugeot 508 PSE. Ik vond het echt wel een hele fijne auto.
Ja, en ik heb hem ook gereden. Echt, ja. Maar, en vooral als je echt mee gaat gooien en smijten. Heb jij ja, misschien wat zag, minder...
Ik zag dat jij ging proberen ermee te driften, gast.
Nee, weet je, ja, ik probeerde niet te driften. Dat was meer spiel. Weet je, een autotest is om hem provoceren. Dus ik denk van, ja, weet je, okay. even echt te hard insturen en zeg maar kijken wat er gebeurt. En bij normale auto, bij heel veel auto's schuift hij dan over zijn voorwielen. Kan je eigenlijk niks, kan je alleen maar gas loslaten. En nou ja, weet je, wachten tot hij weer controle. En bij de Peugeot 508 PSE, mooi dat kontje zo om. Dat ik denk, ja, dit is precies wat je wil. Het is ook precies wat een Peugeot 205 GTI ook ja. deed. Je gewoon, ja. Ja, die achterkant die doet dingen op het moment dat je hem zeg maar daartoe provoceert.
Ja.
Ja, dat is wel knap gedaan. Het is echt een
fijne auto, jammer.
Ja, hij is wel duur.
Zo.
Ja, maar ik vind hem, ja, ik vond hem wel erg leuk.
Ja, dus ja. Hij is zelfs zo leuk dat we meer hebben opgenomen dan we net hebben uitgezonden. Nee, dus de hele rijimpressie kun je beluisteren in onze podcast.
Precies. Nou, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, app, Apple Podcasts, Spotify. Wat hebben we allemaal,
mooi. Weet je wat je in ieder geval moet doen? Even abonneren.
Ja.
Want dan krijg je alles automatisch
precies, dat is heel
gedownload.
Fijn. Ja.
Mijn naam is Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Dag.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper. Shift your workforce.